Zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we deze trouwdienst van Koen en Hanna beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 123, het eerste vers. Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, vers 1. gaan met elkaar een gedeelte uit Gods woord lezen. Een gedeelte dat u vinden kunt in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 22e hoofdstuk, de eerste 14 versen. Matteüs 22 tot en met vers 14.
En Jezus, antwoordende, sprak tot hen, wederom door gelijkenissen zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had en zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: zeg de genoden, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en mijn gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed, komt tot de bruiloft. Maar zij zulks niet achtende zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten en deden hun smaadheid aan en doodden hen. Nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheren zendende heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op in de uitgangen van de wegen, en zoveel als gij er zult vinden, roep ze tot het bruiloft. En dezelfde dienstknechten, uitgaande op de wegen, vergaderden allen die zij vonden, bij de kwaden en goeden, en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zei tot hem: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zei de koning tot de dienaars: bind zijn handen en voeten en neem hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Bidden wij nu samen de Heer om zijn zegen over deze trouwdienst. Heere, u bent de schepper van alle dingen. En u bent ook de schepper van Koen en van Hanna. U heeft hen gemaakt in de schoot van hun moeder. U heeft voor hen gezorgd al de jaren van hun leven. En het was ook uw hand die hen samenbracht. U was het die hun wegen liet kruisen en die liefde gaf in hun harten tot elkaar. En vandaag mogen wij met hen in de kerk zijn, op deze blijde dag. De dag waar ze zo naar uit hebben gekeken. Een dag waar zoveel voorbereidingen voor zijn geweest. De dag waarin ze elkaar hun ja-woord mogen geven. Niet alleen voor de overheid, niet alleen voor familie en bekenden, maar vanmiddag mogen ze hun ja-woord zelfs geven voor uw aangezicht. En mogen ze elkaar levenslang trouw beloven, in het diepe besef dat u hen hoort en ziet en kent. En wat is het een voorrecht dat Koen en Hanna hun huwelijk zo mogen beginnen. In uw huis, onder uw woord en straks knielend voor uw aangezicht. En dan bidden wij u dat u in ons midden zult zijn. Met de werking van uw Heilige Geest. Dat u ons om Jezus wil genadig bent. Want u weet wie we vanuit onszelf zijn. Ook al zijn we kerkelijk opgevoed en horen we iedere zondag preken, al gaat uw woord dagelijks open in ons leven, dan toch is ons hart zo gesloten. En dan horen we het wel, maar dan doet het ons niets. Maar Heere, dan bidden wij u dat u vanmiddag geeft, dat uw woord kracht doet in het hart van Koen en in het leven van Hanna. In het leven van familie Laban en familie Boele. In het leven van vrienden, collega's, gemeenteleden, bekenden. We zijn uitgenodigd om op de bruiloft te komen. We komen hier graag, maar meer dan dat, wilt u vanmiddag wijzen op een andere bruiloft die u bereid heeft. Omdat u aan uw Zoon, de Heer Jezus, een bruid gegeven heeft. Die niet mooi is van zichzelf en niet aantrekkelijk van zichzelf. Maar die u toch aan uw Zoon heeft gegeven, zodat hij haar trouwen zou. Zodat hij haar borg en haar hoofd zou zijn. En wij bidden dat we vandaag voor het eerst of opnieuw die bruidegom mogen zien. Die bruidegom die altijd leeft en die altijd lief heeft. Geeft u dat dan in ons hart, een verlangen naar hem, een zoeken van hem, een vinden van hem. Ja, wilt u onder de prediking van het woord vanmiddag jongeren en ouderen trekken tot de kennis van de Heer Jezus Christus. En we zijn op een bijzondere plaats. U geeft bijzondere voorrechten als wij uw woord horen. Maar het is ook een ontzaglijke verantwoordelijkheid. Als uw woord ons vanmiddag spreekt van mensen die niet op de nodiging wilden ingaan. Bewaar ons daarvoor. Juist als we het zo heel goed weten. Mag onze weigerachtigheid, onze drukte, ons intens bezig zijn met de dingen van hier beneden, ons tot schuld zijn. En wilt u ons inwinnen door uw onwederstandelijke genade. Het u vanmiddag aan Koen en Hanna geven wat ze nodig hebben. Mogen ze in alle rust naar uw woord luisteren. Mag deze trouwtekst voor hen, nu of in de toekomst, veel betekenis krijgen. En wilt u met hen meegaan, ook als ze samen het leven verder doorgaan. Wilt u Koen geven wat hij nodig heeft om een goede man voor zijn vrouw te zijn. Mag hij haar lief hebben, haar dienen. Mag hij een godvrezende man voor Hanna zijn. En wilt u hem sterken in het werk dat hij mag doen bij buitenhuishoveniers. Wilt u hem de trouw geven om daar zijn werk uit te voeren. En mag hij met de inkomsten daarvan niet alleen zijn vrouw onderhouden, maar mogen ze ook uitdelen aan degenen die minder hebben. Ja, mag hun huis ook openstaan voor familie, voor vrienden, voor mensen in nood. Wilt u ook Hanna geven wat ze nodig heeft om een goede vrouw voor Koen te zijn. Geeft u dat ze hem mag waarderen. Dat ze een warm thuis voor hem mag bereiden. Geeft u dat ze elkaar steeds weer zullen zoeken, zouden vergeven, zouden liefhebben. En sterk haar ook in het mooie werk dat ze mag doen in Huis ter Gouwen. En mogen ze zo samen door u gezegend worden. We bidden u voor hen ook om de kinderzegen. Wilt u die op uw tijd en op uw wijze ook aan hen schenken. Om kinderen voor te brengen tot uw eer. Denkt u ook aan de wederzijdse ouders. U kent hen en u weet hoe ze hier zitten. Wat kan het weemoedig zijn als een eerste kind gaat trouwen. Maar ook als een dochter het huis gaat verlaten en in een andere plaats gaat wonen. Geef dan vandaag dat de vreugde mag overheersen. Ook de vreugde omdat we er een kind bij krijgen. En geef de ouders wat ze nodig hebben voor hun persoonlijk leven, voor hun gezinsleven. U weet van rouw die er is om ouders die er niet meer zijn. Rauw ook omdat familie Boele ook op een dag als vandaag terugdenkt aan Marlies. Een dochtertje dat maar een maand oud werd. Wilt u in dat verdriet ook vandaag balsem gieten? Denkt aan de grootouders die nog in leven zijn. Geeft u hen bij het klimmen van de jaren wat ze nodig hebben, in het bijzonder, samen met de ouders, uw genade. Ja, wilt u dat aan ons allen geven? U kent onze omstandigheden, u weet hoe we hier zitten, wat we hebben meegenomen naar de kerk, onze gedachten, onze geschiedenis, onze vreugde, ons verdriet. Mag het een poosje naar de achtergrond wijken en mogen we ervaren dat uw woord kracht doet en met majesteit gesproken wordt. Denk ook aan uw dienaar. U weet wat hij nodig heeft, ook in deze middag. Geef hem kracht voor zijn lichaam en heldere stem. En mag u uw woord spreken met liefde, met ernst en met veel gunning. Mag hij als een bruidswerver voor die grote bruidegom uitgaan. Mag hij een middel in uw hand zijn vanmiddag om zondaren te bekeren. Wij hebben het alles niet verdiend, maar wij smeken het om de Heer Jezus wil. Amen. Wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 45, vers 5 en vers 7. Psalm 45, vers 5. Men ziet u blij in statelijke rijen, door dochteren zelfs van koningen geleien. Psalm 45, de versen 5 en 7. Onder het zingen zal er één collecte zijn en de opbrengst daarvan is bestemd voor de kerk.
Thank you.
Koen en Hanna. Het is alweer even geleden dat jullie de trouwkaarten verstuurd hebben. De kaart waarop de uitnodiging stond om vandaag op jullie trouwdag aanwezig te zijn. En als je om je heen kijkt in de kerk, dan zijn ze gekomen. Je familieleden, vrienden, collega's. Ze zijn gekomen op jullie bruiloft. En dat had je wel zo'n beetje verwacht, dat mensen daar vrij voor zouden nemen. Dat mensen dat belangrijk zouden vinden. En in deze trouwdienst wil ik met jullie en met jullie gasten nadenken over een uitnodiging voor een andere bruiloft. Die nog veel mooier is dan de bruiloft die jullie vandaag mogen hebben. En de tekst die met jullie meegaat, jullie huwelijksleven in, die vind je in Matteüs 22, het vierde vers, de laatste vier woorden: kom tot de bruiloft. En dat is gelijk ook het thema voor de preek: kom tot de bruiloft. En we letten vanuit deze tekst en de dingen die daaromheen staan op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op een uitgebreide voorbereiding. Versen 1 en 2. In de tweede plaats staan we stil bij een afgeslagen nodiging. Vers 3 tot en met 7. En als derde staan we stil bij een onverwachte vervulling. Vers 8 tot en met 10. Dus kom tot de bruiloft, een uitgebreide voorbereiding. Een afgeslagen nodiging. En een onverwachte vervulling. Een bruiloft. Wat is dat iets moois? Dat er twee mensen zijn, heel verschillend, die elkaar door de leiding van de Heere tegenkomen en dan precies liefde krijgen voor die ander. Want als het niet wederzijds zou zijn, hadden we hier vandaag niet gezeten. En wat is het mooi dat twee mensen zoveel van elkaar gaan houden en elkaar zo mogen vertrouwen, dat ze vanaf vandaag samen door het leven gaan. Je hebt niet gelijk bij de eerste ontmoeting gedacht aan het plannen van een bruiloft. Daar gaat een tijdje overheen. Maar wat is het veel werk, hè, om een bruiloft te regelen. Er moest veel gebeuren in dat huis aan de Vogellaan, voordat je een plek had waar je Hanna fatsoenlijk kon onderbrengen. Er moest veel geregeld worden, Hanna, voor zo'n dag als vandaag. Alle dingen die moeten gebeuren. En dan vandaag is het zover. Die ene dag in je leven die zo heel bijzonder is, die je nooit meer zal vergeten. En dan hebben we met elkaar een gelijkenis gelezen, een verhaal dat de Heer Jezus vertelt. En dan zegt hij in het tweede vers: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker zoon, zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had. Dan gaat de Heer Jezus spreken over een bruiloft zoals dat ging in het oosten. Jullie hebben waarschijnlijk heel veel zelf moeten regelen, maar in het oosten was het zo: de vader van de bruidegom, die regelde alles. En die betaalde alles. En we komen vanmiddag in Matteüs 22 een koning tegen die voor zijn zoon een bruiloft gereed maakt. En dat betekent niet alleen dat alle praktische dingen geregeld werden, maar in het oude Israël was het ook zo dat een vader op zoek ging naar een geschikte bruid voor zijn zoon. En wij weten allemaal heel goed hoe dat tussen ons mensen gaat. Daar hebben we het ook nog over gehad in het huwelijksgesprek. Wat trof je nou zo in Hanna? En waarom begon je nou verliefd te worden op Koen? En als wij dat dan onder woorden moeten brengen, dan gaan we het hebben over het uiterlijk van iemand. Wat opviel of bepaalde karaktereigenschappen die ons aantrekken. Een gevoel wat opkomt van vertrouwen als je samen mag zijn. En dat is nodig, want als dat er allemaal niet was, dan kon je vandaag niet trouwen. Als je elkaar niet mooi vond, als je elkaar niet lief vond, als je elkaar niet kon vertrouwen, dan kun je niet samen het huwelijksleven ingaan. Maar het huwelijk waar het hier in de Bijbel over gaat, dat is zo heel anders. Want als de Heer Jezus dat beeld gebruikt van een koning die een bruiloft bereidt voor zijn zoon, dan zeggen onze kanttekeningen daar terecht bij: dat is de genadige en geestelijke gemeenschap met Christus. In de Bijbel wordt de Heer Jezus vergeleken met een bruidegom En degene die in hem geloven, degene die horen bij zijn kinderen, die worden vergeleken bij een bruid. En dat is toch wel een heel ander soort huwelijk. Een ander soort huwelijk als waar we vandaag bij mogen zijn. Want wat valt er nou te zeggen over de bruid van de Heer Jezus? Wie is nou de bruid van de Heer Jezus? Hoe ziet hij eruit? Nou, dan komen we in de Bijbel dat op zoveel plaatsen tegen, dat wij mensen zijn die niet mooi meer zijn, die niet schoon zijn. Natuurlijk voor de ogen van mensen wel. En dan mag er vandaag gezegd worden dat het een mooie bruid is. Maar in de ogen van de Heere, als hij kijkt naar ons hart en naar ons leven, dan ziet hij zoveel zonde. Zoveel vuil. Zoveel wat is aangetast door het verkeerde. En die bruid van de Heere Jezus, die is nou helemaal niet mooi. Die heeft nou niets in zich waarvan die bruidegom moet zeggen, dat trekt mij aan. En toch was die vader voor zijn zoon op zoek naar zo'n bruid. Iemand die zondig is. Iemand die van zichzelf moet zeggen, ik ben zwart. En dan als we kijken naar karakter, een van de meest belangrijke dingen tussen mensen is toch dat je van elkaar weten mag dat je trouw bent aan elkaar. Dat je niet naar een ander kijkt of naar een ander gaat. Moet je altijd voor waken. Dat ondermijnt de huwelijksband. Dat maakt zoveel kapot. Maar als het nu gaat over die bruid die de Heer Jezus zoekt. Die bruid die de Vader uitkiest voor zijn zoon. Is dat een bruid die spontaan en voortdurend van haar man houdt? Is dat iemand die trouw is? Al degene vanmiddag die de Heer mogen vrezen, die deze bruidegom kennen, die zullen het antwoord met verdriet van binnen geven, nee, zo ben ik niet. Ik had mijn hart aan zoveel andere dingen gegeven. Ik heb mijn hart gegeven aan deze wereld. Ik heb mijn hart gegeven aan verkeerde dingen. En mijn hart moest worden ingewonnen door zijn genade. Hij moest komen met zijn geest om mijn hart af te richten van alles wat voorbij gaat en op hem te richten. De liefde gaat echt van hem uit. En als ik dan aan u vraag, als dat wonder in uw leven gebeurd is, heeft u hem dan altijd lief en bent u dan altijd trouw geweest? Hoe moet u dan met verdriet zeggen, nou, ik ben in mijzelf zo ontrouw. Ik dwaal steeds weer af. En als dat geestelijke huwelijk met de Heer Jezus, als dat van mijn trouw zou afhangen, dan was het al lang op een scheiding uitgelopen. Maar dat is nou het wonderen. Dat die hemelse bruidegom, die is nou altijd trouw aan de bruid die hij zocht. Altijd trouw aan de bruid die hij lief kreeg. Waar hij aan begon, dat maakt hij ook af. Hij zegt niet halverwege, nou heb je me zo teleurgesteld, nou moet je maar gaan. Hij zegt niet, nou heb je het zo bond gemaakt, nu is het afgelopen. Waar hij liefdevol zijn trekkende hand omheen sloeg, dat laat hij nooit meer los. Dat is een huwelijk, dat kan nooit meer stuk gaan. Zelfs niet door de dood. Om nog iets daarvan te zeggen. We hebben het gehad over het uiterlijk van die bruid. We hebben het gehad over het karakter van die bruid. Maar dan ook, wat brengt ze mee? We hebben het er niet over gehad, maar ik neem aan dat jullie in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. En dat betekent alles wat van Koen was, dat is nou ook van jou en andersom. En dat is ook een heel Bijbels gegeven, dat je alles samen deelt. Maar je kan je het wel voorstellen dat het dan heel onverstandig is om een huwelijk aan te gaan met iemand die diep in de schulden zit. Want als je daarmee gaat trouwen, dan ben je er ook verantwoordelijk voor. Dan word je er als het ware in meegezogen. En wat heeft nou die bruidegom, die Heer Jezus, gedaan? Die wilde gaan trouwen in gemeenschap van goederen. Met een bruid die diep in de schuld stond bij de Heer. Die het zo had verzondigd dat de vloek van Gods wet en dat de toren van God over de zonde op haar rust. En hij wilde met zo'n bruid trouwen en alles wat van haar was, dat werd van hem. En dat heeft hem zoveel gekost. Dat heeft hem al zijn rijkdom gekost. Hij moest ervoor vanuit de hemel afdalen naar de aarde. Hij heeft alles achter moeten laten. Het heeft hem zelfs zijn leven gekost. Want alleen door de dood kon betaald worden voor de zonde. Hij wilde zo arm worden, omdat zijn bruid zo arm was, diep in het rood, diep in de schulden. En andersom, omdat hij getrouwd wordt in gemeenschap van goederen, mag zijn bruid, mogen de zijne, zo ontzaggelijk rijk worden in hem. Want hij heeft alles wat zijn bruid nodig heeft. Nou, koning Hanna, ik hoop dat jullie vandaag een hele gelukkige, onvergetelijke dag hebben. En toch hoop ik ook, als je deze dingen hoort, dat er een heimwee in je hart komt. En dat het van binnen is: Heere, nou is er nog meer, nog dieper geluk bij u te vinden, bij die bruidegom, dan dat ik bij Koen kan vinden. Wilt u mij dat ook geven? En Koen, ik hoop dat dat vandaag ook in je hart mag zijn, de dag van je leven, dat je met Hanna mag trouwen. Maar dat er ook iets van binnen mag zijn: Heere, geef mij ook dat. Weet je wat nou dan ook het wonder is? Dat is onze tweede gedachte. Er gaat ook een nodiging uit. Dat is onze tweede gedachte, een afgeslagen nodiging. Want eerst vers 3, hij zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen. Hoe ging dat in het Oude Oosten? Er werden de mensen ook op de hoogte gesteld dat er een bruiloft zou plaatsvinden op die en die datum, ongeveer die en die tijd. Maar de voorbereidingen op de bruiloft namen soms heel veel tijd in beslag. En als nou de feestzaal gereed was, als nu het eten gekookt was, dan zendt er zo'n koning allerlei dienstknechten uit naar die mensen die uitgenodigd waren, om te zeggen: alle dingen zijn nu klaar, alle dingen zijn gereed, kom tot de bruiloft. Zo hebben jullie ook je trouwkaarten gestuurd. 6 december 2024. Kom tot de bruiloft. En u bent gekomen. Kost je een dag van je werk, hè? Als het wat verder weg is, als het een vriend is, dan kost het je gewoon een vrije dag om hier bij Koen en Hanna te zijn. Moet je eens even vasthouden, want dat komt zo nog terug. Maar u bent gekomen, want u vond het belangrijk en jullie wilden hier graag bij zijn. En dan gaat het hier over dienstknechten die de mensen gingen roepen die genodigd waren. Nou, dat geldt jullie, Koen en Hanna. Van jongs af aan ben je opgevoed bij Gods woord. Je was al heel jong, toen wist je dat je een nieuw hartje moest krijgen en dat je bekeerd moest worden. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt in de kerk, dat we bekend zijn met het woord van de Heer. En dat we weten dat we zonde hebben en dat we genade nodig hebben en we weten van een zaligmaker. En vanmiddag zendt de Heer een van zijn dienstknechten tot jullie en tot u allemaal, om te zeggen: kom tot die bruiloft. Niet de bruiloft van Koen en Hanna alleen, daar bent u al gekomen, maar kom nou tot die bruiloft die in het eerste punt geschilderd werd. Kom nu op de bruiloft van de grote bruidegom, de Heer Jezus. Kom nu om genade te ontvangen voor je leven. Kom nu om eeuwige zaligheid te ontvangen. Kom, al heb je zo heel veel zonde gedaan. Dat je van binnen misschien denkt: zou dat voor mij nog wel kunnen? De Heere die helemaal weet hoe ik geleefd heb en wat ik deed. De Heere die weet dat ik al zoveel jaar niet wilde luisteren. Kom, zegt de Heere. Kom tot de bruiloft. Kom jij. Komt u. Als je moet zeggen, ik heb zo'n boos hart. Het hunkert zo naar de dingen van deze tijd. Ik heb zo'n drang tot het verkeerde. Ik pas helemaal niet op zo'n bruiloft van de Heere die zo heilig is. Dan zegt de Heere, kom tot de bruiloft. Als hier iemand zit die zegt, maar ik heb zoveel zonde gedaan. Mijn schuld bij de Heere is zo groot. Ik ben het niet waard dat ik daar een plaats. Kom tot de bruiloft. Want dit is een bruidegom die, we zullen dat aan het eind nog heel kort horen. Dit is een bruidegom die alles geven wil uit genade. Aan mensen die niets mee kunnen brengen. Kom tot de bruiloft. Hoe vaak heb je dat al gehoord, Koen? En jij, Hanna? In hoeveel preken zou de Heere al niet tegen jou hebben gezegd, kom, bekeer je, zoek mij, verlaat de zonde, zoek het leven. Hoe vaak zou de Heere het al gezegd hebben? En dat is het indringende van deze gelijkenis. Dan staat er in het derde vers, en zij konden niet komen. Nee, dat staat er niet. Dat maken wij er graag van, hè. Er staat, en zij wilden niet komen. Moet je je voorstellen, Koen en Hanna, hoe beledigd je zou zijn als je een trouwkaart had verstuurd. En dat iemand waarvan je dacht dat het een goede vriend was, zegt, nou, nee, heb ik geen zin in. Ben ik te druk voor. Ik heb belangrijke dingen te doen. Wat zou het je kwetsen als er een familielid zijn? Nee, daar wil ik niet komen. Geen behoefte aan. En dit gaat over de allergrootste bruiloft. Dit gaat over eeuwige zaligheid. Dit gaat over de Heere Jezus zelf. En dan staat er, en zij wilden niet komen. Heel eerlijk, hè? Ik kom naast jou in de bank zitten. Gaat dit zinnetje misschien over jou? Wordt dit misschien achter jouw leven geschreven? En hij wilde niet komen. En zij had er geen behoefte aan. Nou, ik denk dat wij er heel snel klaar mee zouden zijn, hè? Als iemand zou zeggen, ik wil niet. Dan zouden we zeggen, voor jou 10 anderen. Weet je wat nou het wonder is? Dat staat in het vierde vers. Wederom zond hij andere dienstknechten. Die grote koning is zo goed, is zo lang van geduld, dat hij zegt, nou dan stuur ik een andere dienstknecht en dat is weer een ander persoon en die zegt het misschien weer net iets anders. Maar hij moet wel met dezelfde boodschap gaan. Hij moet het uitgebreider zeggen. Zegt de genoden, zie, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft. Misschien is het tot op heden zo geweest. Dat het in ons leven zo was als in vers 3 en zij wilden niet komen. Nou dan vanmiddag wederom, opnieuw, zegt de Heere, alle dingen zijn gereed. Alles wat nodig is om zalig te worden, het is bij mij te krijgen. Kom tot de bruiloft. En dan, maar zij, zulks niet achtenden, zijn heen gegaan, deze tot zijn akker en gene tot zijn koopmanschap. De een is teruggegaan, mag ik het vanmiddag eens zo zeggen, naar dat bouwproject waar hij mee bezig was. En een ander was druk met handel drijven. En die bruiloften hadden ze geen zin in. Weet u nog wat ik net zei? Vrijgenomen voor de bruiloft van Koen en Hanna. Een vakantiedag aan opgeofferd. Maar als het nou gaat om die bruiloft met de Heer Jezus. Wat heb je daar nou voor over? Gaat daar nou je hart naar uit? Of zeg je net als die mensen, misschien heel beleefd? Of misschien zeg je het niet eens, maar doe je het gewoon? Nee, ik ga wel door. Ik ben heel druk. Ik moet heel veel werken. Ook de avond een beetje bijbeunen. Veel te druk om bezig te zijn met de dingen van de Heere. Veel te druk om een Bijbeltje open te doen. Veel te druk om door de week naar de kerk te gaan. Veel te druk om de Heere te gaan dienen. Ze zijn heen gegaan, deze tot zijn akker. En degene tot zijn koopmanschap. En nog andere, vers 6, en andere grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doden hen. Zo is dat gebeurd met de profeten. Verschillende hebben het met hun leven moeten bekopen. Ah, dat gebeurt nu niet meer, hè. Er worden geen dominees gedood. Nou, niet letterlijk. Maar even grinniken als die wat zegt. Die schouders ophalen als de dienstknecht zijn boodschap heeft gebracht. Die uitnodiging die ik in de naam van de Heer Jezus vanmiddag aan jouw hart leg. En aan uw hart. En ook aan die kant van de kerk. Die nodiging die zo wel gemeend is. Wat gebeurt daarmee in ons leven? Je kan volharden. In het doorgaan, doorleven, je volharden. Maar dan moet ik wel Gods woord eerlijk naspreken. En dan zeggen dat vers 7 zegt, als de koning dat hoorde, werd hij toornig. En zijn krijgsheren zendende heeft hij doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Aan het begin van de preek heb ik mogen wijzen op de ontzaglijke grootheid van Gods genade. Dat hij voor zijn zoon een bruid zoekt die niet mooi is, die geen mooi karakter heeft en die schulden meebrengt. En de nodiging gaat uit. Maar er is één ding wat Gods toorn verwekt als jij die nodiging als je neerlegt. Als wij dat voor kennisgeving aannemen en doorgaan in de dingen van de wereld. En Gods geduld is lang. Hij is langmoedig, lang van geduld, maar niet eindeloos. Er komt een keer een moment, dan zegt de Heere over het leven van onwilligen, van weigeraars. Mensen die de genade blijven weigeren. En nu is het genoeg. En dat moet ik ook op een bruiloft heel eerlijk zeggen. We gaan de Heere ontmoeten. We gaan een keer sterven. We gaan voor God verschijnen. En dat kan alleen maar als je die hemelse bruidegom kent. Dat kan alleen maar als er zo'n band met hem is. En Koen en Hanna, daar mag je met elkaar het leven in. Een grote zegen die de Heer jullie geeft. Maar ken nou die hemelse bruidegom ook. Maar anders kun je niet verder leven, hoor. Dan ben je echt alleen. Dat is echt te kort. Dan heb je echt aan Hanna niet genoeg. Dan is Koen echt te weinig. En die hemelse bruidegom komt vanuit het woord naar voren. En die nodigt je. Kom tot de bruiloft. En dan mag je straks op je knieën. En terwijl we met jullie bidden. Mag er in je hart aan een schreeuw zijn. Heere Jezus. Komt u zo ook in mijn leven. Wees ook mijn bruidegom. We zijn vanmiddag op een bijzondere plaats. Niet alleen omdat Koen en Hanna trouwen. Maar dit is een plaats in Berkenwoude waar vanmiddag de nodiging uitgaat tot de hemelse bruiloft. En de Heere roept u. Maar het is ook een gevaarlijke plaats. Want er gebeurt hier vandaag wat in jouw leven. Het is vandaag of antwoorden of weigeren. Of de bede om genade. Of verharding op je verkeerde weg. En ik leg dat met klem op uw ziel. Hoe ga je straks weer naar buiten? Als een die de nodiging koestert in het hart en meedraagt in het gebed. In die schreeuw van binnen. In die hunkering naar de genade. Of ga je naar buiten als iemand die dat naar zich neerlegt. Die er zijn voeten aan afveegt. en die doorgaat. Maar dan in de derde plaats ook een onverwachte vervulling. Moet je voorstellen, Koen en Hanna, dat al je gasten niet hadden gekomen. Dat je vanmorgen bij huis had gezeten en dat er niemand kwam opdagen. Ik denk dat je had gezegd, nou, we moeten er maar afblazen. De bruiloft gaat niet door vandaag. Er wil niemand komen. Maar zo is dat met deze bruiloft niet. Want er staan stoelen klaar. Aan de tafel waar de bruiloft gevierd wordt. En al die stoelen, die worden opgevuld. Voor ons is nog wel eens rekenen hoeveel gasten zullen er komen, hoeveel plekken hebben we nodig. Maar bij die hemelse bruiloft, daar is het helemaal duidelijk hoeveel gasten er zullen zijn. Want dan zegt de koning in vers 8 tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Is toch wat? De mensen die het wisten, de mensen die genodigd werden, die waren het niet waardig om aan die bruiloft te zitten. Dat kan dus. Dat je het heel goed weet en dat je je hele leven in de kerk zit en dat je het allemaal keurig kan vertellen en dat de Heer het toch moet zeggen. En hij en zij, ze waren het niet waard. Ze hebben het zo geminacht. Maar dan zegt hij, daarom gaat op de uitgangen der wegen. En zoveel als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En zegt die koning, ga dan maar uit. Gewoon de weg op. Wij zouden zeggen Berkenwoude in. En iedereen die je tegenkomt, die nodig je om op de bruiloft te komen. Gewoon die man in zijn werkkleren. Die misschien nog helemaal smerig is van het werk wat hij heeft gedaan. En die vrouw die er helemaal niet op gekleed is. Ze ziet er helemaal niet uit als een kerkganger. Kom tot de bruiloft. En zo zendt die koning zijn dienstknechten alle kanten op. En ze gaan inmiddels over de hele wereld. En ze moeten overal, op elk kruispunt, op de uitgangen der wegen moeten ze roepen. En wie er ook maar komen wil, kom tot de bruiloft. Ze vergaderden allen die ze vonden. Koen en Hanna, familie, die bruiloftszaal die wordt helemaal vol. Die wordt echt helemaal vol. En het zal een feest zijn die alle vreugde van het huwelijk van Koen en Hanna overtreft. Maar bent u daar dan ook bij? En ik? En weet u, dan zullen daar mensen zitten die wij dat niet direct hadden verwacht. De Heer Jezus zei het een keer, hè, tegen fariseeën, keurig nette mensen. Ze dachten, zij stonden wel vooraan voor een plaatsje in de zaal van de Heer. Maar toen zei de Heer tegen die fariseeën, dat hoeren en tollenaars zullen nu voorgaan. Dat kan dus. Dat kerkmensen op afstand blijven staan buiten de bruiloftzaal. En dat mensen die wij dan de wereld noemen, dat die wel ingaan. Maar als er nou iemand zegt, hoe moet dat dan, dominee? Hoe moet ik nou een plaats krijgen in die zaal? De nodiging gaat uit en u geeft de woorden aan, maar als ik zie op mijn hart, ik durf niet. En als ik zie op mijn zonde, het gaat niet. Ik kan toch zo niet voor de Heere verschijnen. Zo kan ik toch niet bij de Heere komen. Het tweede deel van deze gelijkenis over die man zonder bruiloftskleed moeten we vanmiddag vanwege de tijd laten zitten. Maar toch wel dit. Weet je hoe dat ging in het Oude Oosten? Zo'n koninklijke bruiloft. Dan kwamen die mensen daar aan in het voorportaal. En in het voorportaal, er was een hele grote kleedkamer. En dan gaf zo'n koning aan ieder van de binnenkomende gasten een bruiloftskleed. Daar hoefde je niet voor te betalen. Dat hoefde je niet te verdienen. Maar dat werd gegeven vanuit de goedheid, vanuit de rijkdom van de koning. Dat is een indringende gedachte. Dat de koning nu alles geeft wat nodig is om in die bruiloftzaal te kunnen zitten. En als er nu mensen zijn die moeten zeggen, ik heb niks en ik deug niet en ik kan niet, dan zeg ik vanmiddag, gaat u dat maar tegen de koning zeggen. En vertel maar alles wat u ontbreekt. En hij geeft het u, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Koen en Hanna zullen vanavond u te eten laten geven. Maar uw bruiloftskleren, die heeft u zelf gekocht. Zelf voor betaald. Maar op deze bruiloft gaat het anders. Daar hangen klederen klaar die geschikt zijn voor vuile mensen. Dat is een kleed waarvoor de Heer Jezus naakt aan het kruis heeft gehangen. Zoals het avondmaalsformulier zegt, waar hij ontkleed werd. Zodat wij overkleed werden. Dat is een bruiloftskleed wat bij de Christus vandaan komt. En dat is een kleed waarmee je voor de dag kan komen. Waarmee je voor de koning kan staan. En Hanna, je hebt een mooie trouwjurk. Daar heb je vast veel aandacht aan besteed. Maar ken je dat kleed van de Heer Jezus al? Dat heb je nodig. Die trouwjurk die gaat naar vandaag uit. En die hang je aan een hangertje en dan kijk je nog eens een paar keer naar. Dat is een mooie herinnering. Maar als je dat kleed van de Heer Jezus mag dragen, dat trekt hij een keer aan, maar dat hoeft nooit meer uit. Dat zullen Gods kinderen dragen tot in de eeuwigheid. En zoek nou die kleding, die bedekking bij de Heer Jezus Christus. En dan heb je vandaag één dag bruiloft. Het is maar goed ook, want het leven gaat door. Het moet ook weer gewerkt worden. Maar als het nou gaat over deze bruiloft van die grote koning, die begint en die houdt nooit meer op. Dat is een eeuwigdurende vreugde. En Gods kinderen zullen er geen genoeg van krijgen om te kijken naar die bruidegom die hen gekocht heeft met zijn leven en die hen genodigd heeft. En die zoveel kracht deed door zijn woord en geest, zodat deze hele wereld voor hem verbleekt en maar één ding overbleef. Wie hij is. Mag ik u vragen, bent u al getrouwd? Getrouwd met deze bruidegom. Amen. Wij gaan met elkaar zingen en dat doen we uit Psalm 22, het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. Psalm 22, vers 14. Thank you. Al 400 jaar worden de huwelijken in de protestantse kerken van Nederland bevestigd door het lezen van het huwelijksformulier om de huwelijke staat voor de gemeente van Christus te bevestigen. En we zullen dat met elkaar lezen. U kunt het ook meelezen in uw liturgieboekje. Overmits de gehuwde gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Sint Marinus Laban en Johanna Willempje Boelen, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoor uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is, en dat hij een inzetting Gods is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hem bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep, naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits hij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft, daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heer Jezus Christus, die zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Kana in Galilea, om daarmee te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzaliglijk leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is, opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijsta in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen die zij krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods, hem ter eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde, opdat een iegelijk, alle onkuisheid en boze lusten vermijdend, met een goede en geruste conscientie, dat is geweten, mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden, want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij naar uw vermogen, verstandiglijk leidend, zou onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, jij gelijk Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als die ook mede erfgename der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouwelijk en naastiglijk in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden, en ook daarenboven iets hebt om de nooddruftige mede te delen. Desgelijks zult gij, vrouw, weten hoe gij u naar het woord Gods houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man liefhebben, eren en vrezen, ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Adam, tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over u heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijkerwijs Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemde haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, omdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Koen en Hanna, dan wil ik jullie nu vragen om op te staan en antwoord te geven op de vragen die ik jullie stellen zal. Daarom gij, Sint Marinus Laban en Johanna Willemtje Boelen, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat al zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente. En begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden? Koen, wat is daarop jouw antwoord? Hanna, wat is daarop jouw antwoord? Ik neem u allen die hier nu vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God het voornemen het welk Hij u gegeven heeft bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Dan mogen jullie elkaar nu de rechterhand geven. Sint Marinus Laban, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Johanna Willemtje Boelen hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heiliglijk met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen, naar uitwijzen van het heilige evangelie. Koen, wat is daarop jouw antwoord? Ja. Johanna Willemtje Boelen, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Sint Marinus Laban hier tegenwoordig, en belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heiliglijk met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en trouwe huisvrouw haar wettig man schuldig is, naar uitwijzen van het heilige evangelie. Hanna, wat is er op jouw antwoord? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geve u zijn zegen. Amen. Laat de hand nu maar los. Hoor nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, gelijk Matthäus beschrijft in hoofdstuk 19. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zei tot hen: hebt gij niet gelezen die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zei tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van de begin is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus. En zijt daarvan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt, met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog. Bij de derde regel zullen Koen en Hanna neerknielen en wij zullen vervolgens met en voor hen bidden. En na het amen van het gebed zingen we zonder verdere aankondiging Koen en Hanna indien mogelijk staande Psalm 134 vers 3 toe. Dat is Heere zegen op uw daal. Maar nu eerst Psalm 134 vers 2. Vermits wij van onszelf niets goeds hebben en dat alle goede gaven van boven komen, zo laat ons met en voor hen bidden. O almachtige God, gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij en daarom hem een hulpe die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt, en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn en ook alle onreinheid straft. Wij bidden u, aangezien gij Koen en Hanna tot de heilige staat van het huwelijk geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wilt geven. Opdat ze in een waarachtig en vast geloof heiliglijk leven naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil ze als dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat ze als mede-erfgenamen des verbonds, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u beliefden te geven, godzaliglijk opvoeden mogen, tot eer van uw heilige naam, tot stichting van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilige evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heere, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Onze lieve Heere God, vervul u met zijn genade en geef u dat gij in alle godszaligheid, liefde en eenigheid, lang en heilig samenleven moogt. Amen. Dan mogen jullie opstaan. Koen en Hanna, zojuist is jullie huwelijk bevestigd. Het was al gesloten voor de overheid. Maar zojuist is het nog een keer bevestigd. En de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft jullie waarschijnlijk gefeliciteerd. Maar ik mag tegen jullie zeggen: God zegen. En dat is veel dieper. Want dan gaat het niet om een dominee en wat hij jullie toewenst. Maar dan gaat het om de genade van de Heere die op je huwelijksdag ook in een kerkdienst wordt gepreekt. Die zelfs in een nodiging zo aan jullie hart wordt gelegd. En dat is de genade die de Heere werken wil. En nou hoop ik dat je zo verlegen wordt om die genade van de Heere, dat je die houding van net in je huwelijksleven steeds weer zoekt. Want als je nou aan mij vraagt hoe leer je de Heere kennen, dan zeg ik op je knieën. En dan zo je hart voor de Heere openleggen en tegen hem zeggen wie je bent en smeken om zijn genade. Smeken om zijn Heilige Geest. Om nou zo door de Heere onderwezen te worden dat je die hemelse bruidegom niet meer missen kunt. En dat je geen rust meer hebt in je hart, totdat je mag weten ook met hem getrouwd te zijn. Die houding van net, die moet je niet vergeten. Van harte wens ik jullie toe dat jullie een onbezorgde tijd tegemoet gaan. Met veel geluk en voorspoed. Maar het huwelijksformulier begon zo vol werkelijkheidszin met dat huwelijken vaak ook getekend worden door zorgen en tegenslag. En nou hoop ik dat je in jaren van geluk en voorspoed niet zal vergeten te knielen. Want zonder de Heere kunnen we niets. We hebben hem nodig om 's morgens uit ons bed te komen. We hebben zijn zegen nodig over ons werk. Een zegen vooral over zijn woord. Dus vergeet niet te knielen. Doe dat samen. En doe dat ook allebei apart. om dan zo de Heere te zoeken. En tegen de Heer hoef je het niet mooi te kunnen zeggen. En dan zeg je het misschien een beetje krom, dan weet de Heer precies wat je bedoelt in je hart. En voor de Heer hoef je nooit te schamen, want voor hem zijn geen geheimen. Hij weet wie je bent en wat je denkt en wat er allemaal gebeurd is. Maar hij zegt in zijn woord, stort voor mij uit uw ganse hart. Doe dat elke dag. En ook als er zorgen komen. Ook als er misschien hele moeilijke momenten komen in je huwelijk, om je gezondheid of... Het kan zomaar van alles zijn. En dan kan het zo zijn dat je samen zit en dat je niet weet hoe het verder moet. Maar ga dan maar knielen. En leg het maar aan de Heere voor. En dat wil niet zeggen dat er altijd makkelijke oplossingen komen. Dat betekent niet dat de Heere alle leed wegneemt. Maar als je de Heere nodig hebt in verdriet en in zorg, dan zal hij ook laten merken dat hij van jullie af weet. Die belofte krijg je mee op de huwelijksdag. Dat hij de getrouwde zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen. Ook als men zoeks allerminst verwacht. Op momenten dat je denkt, nou is het echt hopeloos. Nou is het helemaal mis. Dan wil de Heer juist zijn hulp en bijstand aan jullie geven. Zoek daarom de Heer. En spreek tegen hem in het gebed. En niet alleen dat. De Heer spreekt ook. De Heer spreekt door zijn woord. Het woord wat gepreekt is in de huwelijksdienst. En het woord dat ik jullie ook zo heel graag meegeef. Namens de kerkenraad van Berkenwoude, de gemeente waaruit jullie trouwen. Een Bijbel van jullie samen, ter herinnering aan de huwelijksdag. Met de tekst van de preek. Om in je huwelijksleven steeds eraan herinnerd te worden. Kom tot de bruiloft. Ook al ben je misschien op een gegeven moment heel wat jaren getrouwd. Dan elke keer is hem open. Kom tot de bruiloft. Je moet hem nog wel even vastplakken, want anders zou je hem eruit verliezen. Het is een hele nieuwe Bijbel. Ik hoop dat hij heel gauw verslijt. Ik hoop dat er bij die bladzijs, dat is met die Bijbels zo, hè, dat als je dat beet hebt en je handen zijn wat warm en wat vochtig, dan gaan die bladen een beetje bobbelen. Nou, dat hoop ik. Dat deze Bijbel van die gebobbelde bladeren krijgt, omdat je zomaar even bij een tekst bleef hangen. Wat een wonder dat dit hier staat. Dat je zomaar bleef hangen met een gebed. Heer, dat heb ik nodig. Wilt u mij dat geven? Om dan zo nou in het woord van de Heer te luisteren. Wat wil de Heer? Wat heeft hij ons te zeggen? En dat geef ik jullie zo graag mee. Aan het begin van jullie huwelijksleven. Zoek de Heer in het gebed. Zoek de Heer in zijn woord. En er staat in dit woord. Wie mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. En er staat in dit woord, bid en u zal gegeven worden. Dat staat hier zwart op wit in. En dat is geschreven door de God die niet liegen kan. En ik bedoel dat niet plat en oppervlakkig. Maar ik zou wel tegen jullie zeggen, ga dat nou maar eens proberen. Ga dat nou maar eens proberen. Doe dat woord maar open. En zeg maar, Heer, nou heb ik gehoord dat u zich wilt laten vinden. Geef mij dan dat ik zo mag zoeken. Totdat ik u gevonden heb. Van harte zijn zegen gewenst. Ik geef jullie alvast een hand, maar die Bijbel krijg je straks. Omdat ik er nog een stukje uit ga lezen zometeen. Koen, van harte, God zegen gewenst. Zoek de Heere en leef met hem. Hanna, van harte, God zegen gewenst. Dien de Heere met blijdschap. En mogen jullie gaan zitten, want dan kan ik jullie ouders beter zien. En vader en moeder Boele. Vader en moeder Laban, Rian en Cora. Voor jullie een bijzondere dag. Ik begreep dat Hanna de derde is die ging trouwen. Koen is de eerste die ging trouwen. En het blijft bijzonder. Dat een kind het huwelijksleven ingaat. En dan daarmee ook het ouderlijk huis verlaat. En jullie zullen ze missen. Ze hebben toch een plaats in je hart. Een plaats aan je tafel. Maar dan mogen jullie ze vandaag ook laten gaan. Omdat ze zo gaan. Met het woord dat meegaat hun huwelijksleven in. En dan hebben ze de ruimte nodig om zelf een gezin te vormen. Om zelf verantwoordelijkheid te dragen. Maar ik weet zeker dat jullie altijd betrokken zullen zijn. Voor ze klaar zullen staan als er wat is. Om bij te staan, om te helpen. Maar weet je, nou hoef je ze niet los te laten in het gebed. Dan mag je nou elke dag weer, ook op je knieën als ouders, ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. opdat gij ze daarin graveert met onuitwisbaar schrift. En dan mag je de namen van de kinderen die de Heere jullie gaf, zo één voor één aan hem noemen. En dan mag je voor ze bidden. En doe dat dan ook voor jezelf. Want jullie mogen al langer getrouwd zijn. Maar zijn jullie ook al getrouwd met die hemelse bruidegom? Dat is het allerbelangrijkste. Van harte ook gefeliciteerd met het huwelijk. Want je krijgt er ook een kind bij vandaag. En dat gebeurt ook niet iedere dag. En zo van harte de zegen van de Heere gewenst. Ook op jullie verdere levensweg. De Heere kent jullie. Huiselijk verdriet. Een kindje verloren, begreep ik van Koen en Hanna. Dat draag je altijd met je mee. En zo zijn er in ieder huwelijk wel dingen waarvan je denkt, dit zullen we nooit vergeten. Maar de Heere zijn jullie nabij. En vandaag hebben we het nog een keer gehoord. Hij wil de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd bewijzen. Zelfs als we zulks allerminst verwachten. Ik zie nog enkele grootouders zitten. Maar dat betekent dat er ook lege plaatsen gevallen zijn. Sommigen al langer geleden, sommigen nog vrij recent. En die opa's en oma's die er niet meer zijn, die worden gemist. Daar wordt vandaag aan gedacht. En dat is aan de ene kant met warmte en aan de andere kant ook met verdriet. En dat mag er zijn. Maar anderzijds is het ook een wonder dat u als grootouders dit nog wel mee mag maken. En één ding weet u zeker, u bent oud geworden, het levenseinde komt dichterbij. En heb ik vanuit het woord vanmiddag geprobeerd om iets te zeggen van dat grote bruiloftsfeest wat aanstaande is. En de nodiging werd ook in uw oude leven neergelegd. En van harte die genade toegebeden om naar die hemelse bruidegom te kennen, om voor zijn rekening te liggen. En zijn er ook gelukkig veel jonge mensen in de kerk, familie van Koen en Hanna, vrienden, collega's. We zijn allemaal druk. We hebben allemaal heel veel te doen. Overdag, de avonden vaak ook nog. Je kan hele dagen bezig zijn met anderen helpen, met klussen naar je eigen huis. En het zijn allemaal dingen die nog nodig zijn ook. Maar mag ik vanmiddag vanuit de liefde van mijn hart één ding tegen jullie zeggen? En dat is die Bijbeltekst, het woord van de Heer Jezus. Eén ding is nodig. Want alle dingen van deze aarde, die gaan een keer voorbij, die verouderen, die zijn naar renovatie toe, die verdwijnen. Maar er is één ding wat nooit verdwijnt. Dat is de genade van de Heere, als die in je hart verheerlijkt is. En dat heb je nodig. En dat is ook voor jou te vinden. En zoek dan de Heere in je jonge leven. Zoek de Heere als u volwassen geworden bent of als u oud geworden bent. U heeft vanmiddag gehoord, de nodiging gaat nog uit in uw leven. Er zijn nog stoelen vrij aan dat grote feestmaal van de bruiloft van die hemelse bruidegom. En zou dat dan voor u niet kunnen? Zou er dan voor jou geen plek zijn? Ga het maar aan de koning vragen. En vraag maar of hij je leren wil en leiden door zijn geest. Want die deze genade bezit, die is rijk. Die mag met Jacob zeggen, ik heb alles. En al heb je alles wat je hartje begeert op deze aarde, maar je kent de Heere niet, dan maak je een misrekening. Dat loopt op een teleurstelling uit. En daarom, zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Zoek dat bruiloftskleed, door de Heere dat wil geven uit genade, aan mensen die dat aan hem komen vragen. Dat geven de Heere aan ons allen. Dan ga ik nu de trouwbijbel van Koen en Hanna openen. Door met elkaar te lezen. De huwelijkspsalm, psalm 128. Een lied aan Ma'alot. Wel gelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest. Die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid uw handen. Wel gelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Thank you. Laten we deze huwelijksdienst nog eindigen met dankgebed. Heere, wat bent u geduldig. Dat u uw woord laat uitgaan en steeds weer opnieuw uw knechten zendt om dezelfde boodschap te brengen. En dat gericht aan mensen die de nodiging tot de bruiloft steeds weer naast zich neerleggen. En zo mocht het woord in afhankelijkheid van u uitgaan en wij smeken u dat u het zo'n kracht zult laten doen door uw Heilige Geest, dat er vanmiddag dingen gebeurd zijn in harten die er nooit meer uitgaan. Dat eenmaal in de eeuwigheid blijken zal dat deze huwelijksdienst vruchten heeft voortgebracht van geloof en van bekering. Wilt u ons bewaren voor het verwerpen van deze nodiging? Heb dank voor wat u gaf in deze dienst aan de dominee, aan Koen en aan Hanna. Voor de rust die er mocht zijn en voor de aandacht. Geef dat u de eer zult krijgen van deze dag. Bewaar ons als we van hier gaan. Wilt u zijn met Koen en Hanna in de onbekende toekomst. Mogen ze zo'n biddend leven hebben, dicht bij uw geopende woord. Geef een goede avond samen met al hun gasten. Geeft u dat er vreugde mag zijn en blijdschap. Maar geef ook dat uw woord zoals we dat vanmiddag hoorden niet zal verdwijnen uit onze gedachten. Vergeef al onze zonden. Doe niet met ons nadat we verdiend hebben. Maar hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan nog met elkaar zingen uit Psalm 37, het 14e vers. Wijk af van het kwaad. En sta met al uw kracht en het goede voor, in weldoen onvermoeid. En na het uitspreken van de zegen zullen Koen en Hanna samen met hun wederzijdse ouders het kerkgebouw als eerste verlaten. Zij zullen in de hal gaan staan en dan is er nog gelegenheid om hen te feliciteren. En dat geldt alleen voor degenen die vanavond niet in de gelegenheid zijn om dat op de receptie te doen. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.